Goedenavond, luisteraars thuis. Peter Dubbel vanuit de Zuidoverkerk. U weet waarschijnlijk wel het boekje van deze stille week, maar ik wil toch nog even de liturgie van deze Goede Vrijdagdienst aan u doorgeven. We beginnen met het zingen van het lied Lam van God, van Sela is dat. Daarna volgt persoonlijk gebed, de foto met een groet, en zingen we Psalm 88, de versen 1, 2 en 5. Dus Psalm 88, de versen 1, 2 en 5. Daarna volgt de eerste schriftlezing. En de eerste schriftlezing is uit Markus 15, de versen 21 tot 33. Dus Markus 15, vers 21 tot 33. En dan zal het eerste gedeelte van de preek verteld worden. Dan zingen we Psalm 69, de versen 4 en 5. Dus Psalm 69, de versen 4 en 5. En dan volgt het tweede gedeelte van de schriftlezing en van de preek. En de schriftlezing is uit ook het Markus 15, maar dan de versen 34 tot 36. Dus de versen 34 tot 36. Na dit gedeelte van de preek zingen we lied 160 uit de Weerklank. En dat is het lied O Wereld, zie uw leven hoog aan het kruis geheven. Dan volgt de derde schriftlezing aan preek. En dat is weer het vervolg van Markus 15. En dit keer de versen 37 tot en met 39. Hierna zingen we gezang 192. Alle versen, dus gezang 192. Dan volgen de gebeden en de collecte. En de slotzang van deze Goede Vrijdagdienst is Psalm 68, vers 7. Psalm 68, vers 7. Een goede dienst gewenst.
We willen stil worden voor onze God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 88. We zullen bidden. Heere God in de hemel, een heel bijzondere avond vanavond. Een dag, een avond waarop we denken aan dat wat hoort bij het meest belangrijke van de hele wereldgeschiedenis. De dood van uw zoon. We denken daar vandaag aan en over 2 dagen denken we aan zijn opstanding en in deze dagen is alles wat van belang is voor de wereld, is alles wat van belang is voor ons eigen leven gebeurd. Bijzondere dag. En vandaag ook een dag van, zeker ook een dienst om stil te worden. Om niet zomaar tot ons in te keren, maar om stil te worden voor u. En we zullen u volgen, Heere Jezus, zoals u ging op dat kruis en zoals u stierf. En we bidden van u, geef, Heere Jezus, dat het zo mag zijn, dat we dat in ieder geval ook horen, dat ook voor ons het paradijs open is. Heere, wilt u dat aan een ieder van ons geven? Werk met uw geest in ons midden, hier in de kerk en thuis bij het internet of de kerktelefoon. Hoort u ons, barmhartige Vader? Ja, we zeggen dan uit genade, maar dat is het ook inderdaad. Dat u naar ons luistert, dat heeft te maken met dat u niet luisterde naar uw zoon. En dat u niet naar hem luisterde. Dat zegt iets over ons. Want hij hangt daar mijnentwege. In mijn plaats. En daarom bidden we al deze dingen. En we weten helemaal niet zo goed wat we precies zeggen. Maar we bidden al deze dingen om Jezus wil. Uw lieve Zoon. Onze Heere en Heiland. Amen.
We lezen met elkaar Markus 15, vers 21 tot 33. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem naar de plaats Golgotha. Dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken. Maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen, bepaalden zij wat iedereen van nemen zou. En het was het 3e uur en zij kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven. De koning van de Joden. En zij kruisigden met hem 2 misdadigers. 1 aan zijn rechter en 1 aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden, ha, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, zodat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaadden hem. En toen het 6e uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het 9e uur toe.
zingen dat straks na het eerste gedeelte van de preek. Psalm 69. Hoe vaak je het ook gehoord hebt, het blijft iets waarvan je denkt, hier gebeurt iets, hier gebeurt alles, maar soms ook, wat gebeurt er nu eigenlijk? Maar centraal staan de woorden, de koning der Joden. En dat staat ook centraal boven het kruis. Op een bordje in vier talen. De koning der Joden. Dat waren, zo hoorden we gisteren, de woorden van Pilatus zelf. Pilatus heeft daarvan gemaakt, Jezus, dat moet de koning der Joden zijn. Zijn interpretatie van Jezus. De leden van het Sanhedrin hadden blijkbaar zoiets gezegd dat hij de Messias pretendeerde te zijn. En ik stel me zo voor dat hij zegt, wat voor iemand is dat? Messias, nou een soort koning? Ja, een soort koning. Nou, een mooie koning. De koning der Joden. En Jezus ging uiteindelijk niet met een purperen mantel naar het kruis. Maar staat hij zo apart in zijn eigen kleding. Zoals hij is. Niet zoals mensen hem maken. Op weg naar Golgotha. Jezus ging zoals hij is. Die man uit Nazareth, zou je kunnen zeggen. Die Christus, de zoon van de gezegende. Zoals Caiaphas hem vroeg. Die zou komen op de wolken van de hemel. Zo gaat hij. Geen purperen koningsmantel om. Hij heeft wel een dienaar, hebben we gelezen. Een kruisdrager. Simon. Simon van Cyrene. En de lezers van en de hoorders van het boek van Marcus, de eerste hoorders, die kennen hem wel. De vader van Alexander en Rufus. Oh, die. Ja, ja. Een dienaar. Een kruisdrager. De koning der Joden. Zonder verdoving laat hij zich kruisigen. Ik denk, waarom? Zonder kleren komt hij aan het kruis. Wat een schande. Hij hangt tussen de misdadigers. En ze smaden hem. En ze honen hem. Hij hangt tussen de lasteraars. Verlos u zelf. Je kunt toch die tempel opbouwen in 3 dagen? Kom dan van het kruis af. Zoals ze zongen, hè. Heden Hosanna. Morgen kruisigt hem. En zie je de leden van het Sanhedrin, de oversten en de schriftgeleerden en de fariseeërs. Nou, die zeggen dat niet hardop, maar die spreken uiteraard niet met het gewone volk, maar met elkaar. En zo gaat dat, ze smoezen. En als je zoiets doet, zoiets op je kerfstok hebt, dan zoek je ook elkaar op. In goede en kwade tijden. Om elkaar steun te geven. En ze smoezen. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. En laat de Christus, de koning van Israël, maar van het kruis komen. Dan geloven we wel. Dan geloven we wel. Dat zeggen ze. En eigenlijk doen ze dus precies hetzelfde als Pilatus. Hè? Pilatus zegt, oh, de koning der Joden, dat maak ik ervan. Dat schrijf ik op, dat is voor mij hanteerbaar. Pilatus dacht in keizer, koning. Nou, tegenover elkaar politieke machten, militaire machten. Farizeeën doen eigenlijk hetzelfde. De koning van Israël, de Christus, als die van het kruis afkomt, dan geloven we in hem. Ze maken dus een beeld van Jezus. Ze creëren dat. Zo moet hij zijn en zo moet hij doen. De koning van de Joden, bent u dat? De koning van Israël. Nou, die moet eraf van het kruis komen. En zo hebben we allemaal onze gedachten over wie Jezus is. Over hoe hij is. En wie hij is. En hoe hij moet doen. Hoe hij moet handelen. En hij moet dit doen, dan gaan we in hem geloven. En als hij dat doet, dan gaan we hem volgen. En als hij dat zegt, dan vind ik hem interessant. En als hij nou echt God is, dan moet hij dit doen. En als hij nou echt de zonde kan vergeven, dan moet hij dat doen. En dan pas, als hij is zoals ik hem wil hebben. Of zoals dat voor mij uitkomt. De koning van de Joden volgens Pilatus. De Christus die van het kruis afkomt volgens de Farizeeën. De Christus van, ja, zeg het maar. Maar Jezus gaat zijn eigen gang, hè? Onder de leiding van zijn vader en onder de toorn van zijn vader. Inderdaad, ook onder de toorn van God gaat hij zijn weg. En dan kun je zeggen van ja, maar dat kan toch niet, God is toch liefde? En als God nou liefde is, dan hoe kan dat nou met toorn te maken hebben? Maar kijk maar eens wat er gebeurt. Het wordt donker. 3 uur lang. Dat is nou de duisternis van de toren van God. Over de schuld van mensen. De duisternis van het offer. Voor God. Over Jezus. Amen.
lezen Marcus 15, vers 34 tot 36. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden zeiden, zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei, houd op, laten we zien of Elia komt om hem eraf te nemen.
Wat gebeurt hier? Jezus bidt een psalm. Een psalm die hij kent, zoals zoveel psalmen. Maar die psalm, psalm 22. Deze week zongen we het ook, of werd het gezongen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En het snijdt door je heen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? David, de dichter van die psalm, die maakt die psalm in een situatie van radeloosheid, redeloosheid en reddeloosheid. Het is met andere woorden een rampjaar. Maar wat David ook doet in die psalm is iets tegen God zeggen. Hij zegt niet alleen, ik ben verlaten door u, of ik ben verlaten door God. Ik ben alleen en zelfs God heeft me verlaten. Nee, hij roept en hij smeekt tot God. Hij zegt niet, God heeft mij verlaten, maar waarom hebt u mij verlaten? En nochtans bent u de heilige, staat er verderop in die psalm. En u zult horen. Maar daarom bidt Jezus ook. Niet zomaar, God heeft mij verlaten. Hij heeft niet in zichzelf gekeerd. Hij smoest niet wat in zichzelf. Hoewel je je dat kunt voorstellen daar aan dat kruis. In die volle hitte. Maar hij strekt zich voor zover dat natuurlijk kan. Aan zo'n kruis hangend aan spijkers. Hij strekt zich uit naar God. Lichamelijk ging dit niet, maar geestelijk. Alles wat in hem was, strekte zich uit naar God. Want zijn vader had hem verlaten. Dat voelde zo. En als Jezus dat voelde, dan was dat ook zo. Want Jezus was zo dicht bij zijn vader altijd. Hij wist wat zijn vader wist. Hij dacht wat zijn vader dacht. Hij voelde wat zijn vader voelde. Hij deed wat zijn vader zei. En nu weet hij dat. Nu weet hij het, hij is weg. Nee, u bent weg. U bent weg. Waarom hebt u mij verlaten? Wat gebeurt daar? Hè? Blijft iets bijzonders, hè, dat God verlaat. Hoe dat nou precies is, ik weet het niet. Je kunt ook zeggen, ja, het duurde maar 3 uur. Je kunt zeggen, hij wist dat hij zou opstaan. Ja, die zekerheden vielen weg. Die sloegen weg. Die sloegen weg daaraan in die duisternis. En het was niet zomaar een psalm die hij aanhief. Maar de woorden van zijn ziel. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? En wij begrijpen het niet. Ja, we weten waarvoor het was. We weten waarvoor het was. Opdat wij nimmer meer door hem verlaten zouden worden. Omdat hij door zijn dood de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer heeft weggenomen. Namelijk de zonde. Daarom stierf hij in de duisternis. We kunnen het vertellen. Begrijpen is wat anders. De mensen daar begrepen het ook niet. Jezus sprak deze woorden, volgens het evangelie van Marcus, in het Aramees. Eloi, Eloi, lama sabachthani. In het Hebreeuws was het een beetje anders geweest. En ze denken, Elia roept hem. Maar waarom zeiden ze dat? Nou, omdat Elia een soort beschermengel was voor de mensen. Als je in nood zat, riep je Elia. Nou, zei Jezus niet zoiets als Elia? Waarom hebt u mij verlaten? En je begrijpt het niet. Ja, je begrijpt het dus, omdat je weet van, oh ja, dat heeft daarmee te maken. En je kunt ook spreken over verzoening. Je kunt spreken over vergeving. Je kunt spreken wat daarbij hoort. Verzoening, daar hoort vijandschap bij. En vergeving, daar hoort zonde bij. En je kunt daarover spreken. En je kunt erover hebben en zeggen, ja, Jezus stierf voor de zonde. En dat kun je uitleggen. En daar kun je een boekje over schrijven. En dat kun je heel goed uitwerken. En dan kun je zeggen, van, dat moet je leren, moet je in je hoofd zetten. En zo is het en zo werkt het. En dat kun je allemaal weten. Maar wat het nou echt is. En toch is dit nou juist, hè? Juist dit. Juist dit moment. Juist dat moment dat Jezus echt zijn vader kwijt is in de duisternis. Is juist het moment dat voor u, voor jou en voor mij het evangelie is. Want dat is het wel. Jezus hangt te sterven. Hij kwam niet van het kruis af. Hij bleef daar hangen. Omdat hij niet op de manier van Pilatus wilde sterven. Niet op de manier van het Sanhedrin wilde sterven. Niet op de manier van ons wilde sterven. Wat we ook bedenken over Jezus. Maar op zijn eigen manier. Paulus schrijft later over aan de gemeente van Korinthe over de dwaasheid van het kruis. Echte pure dwaasheid. Joden ergeren zich er wild aan, zegt hij. En Grieken, niet-Joden, die vinden het pure stomzinnigheid. En soms is het ook allemaal zo. Soms is het ook allemaal zo vreemd voor je. Dat je denkt, is dat het nou? Is dat het nou wat er gebeurt? Is dat het nou waar de hele wereldgeschiedenis om draait? Is dat het nou, dat moment, die 3 uren, daar in dat, ja, die mooie stad, maar provinciestad Jeruzalem. Is dat het nou? Ja, dat is het. Jezus hangt daar en hij draagt mijn zonde het kruis op. Mijn zonde, mijn kwaad, mijn verlorenheid. En dat moment daar, is zo beslissend voor uw, jou en mijn leven. Zo beslissend. Als je eraan voorbij gaat, als je erbij stilstaat en als je ervoor knielt. Amen.
We lezen Marcus 15, vers 37 tot 39. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die daarbij stond, tegenover hem, en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei: werkelijk, deze mens was Gods zoon.
Waarom staat dat er nou zo bij, hè? Ik kan me zo voorstellen dat het verschrikkelijk geweest moet zijn voor de mensen die in de tempel werkzaam waren. Het voorhangsel scheurt. En dat voorhangsel was niet zomaar een gordijntje wat je voor een paar tientjes koopt, zeg maar. Maar vuistdik. En dat voorhangsel scheurt van boven naar beneden. En waar ze nooit in mochten komen. Waar de hoge priester maar één keer per jaar naar binnen mocht. En niet eens om bloed te sprenkelen op het verzoendeksel, want dat was er niet meer. Maar om wierook te branden. En niemand dus bij mocht komen. En opeens helemaal open. Je mocht er niet naar binnen, je mocht het niet eens zien. Oog in oog met wat je nooit mocht zien. Open. En inderdaad, verwarring, hè? Van boven naar beneden. We hebben niet een paar priesters staan trekken. God scheurt van boven naar beneden. En hij zegt: het allerheiligste is niet meer nodig. Omdat het grote zoenoffer buiten de lege plaats op Golgotha is gebracht. Nou, dat wisten ze toen niet, toen ze daar in de tempel bezig waren met de offers. Maar het gebeurde. En wat gebeurde er dan? Nou, Jezus stierf. Jezus stierf. Er staat in het boek Handelingen, het is een mooie tekst, dat ook veel van de priesters tot geloof gekomen zijn. Zouden ze het zo verteld hebben tegen elkaar? Was jij erbij nou? Ja, jij was erbij, hè, toen dat voorhangsel scheurde. Jij was er niet bij. Nee, ik was op Golgotha. Hoe laat was dat dan? Nou, op diezelfde tijd. Dat is niet genoeg. Je wordt aan het denken gezet. Het is een schakel tussen God en een ziel, zeg maar. Een schakeltje om tot geloof te komen. Zomaar iets. Dat is wel heel bijzonder. En soms moet je zo'n schakeltje gewoon meenemen. Of moet je een schakeltje voor een ander zijn. Misschien zondagmorgen. Meenemen. Iemand. Om iets te laten horen daarvan. Te laten merken wat het is. Was jij daarbij? En jij? Maar zo zijn ze tot geloof gekomen. Maar er staat nog iemand bij het kruis. Een man met een verschrikkelijke baan. Hij was de beul. Een centurio. Een hoofdman over 100. Een hoofdman over de afdeling beulen, denk ik. Hij zal het zelf niet gedaan hebben. Als hoofdman doe je dat niet. Dat heeft hij gedaan toen hij soldaat was. Maar nu laat je dat doen. Daar heb je melmetjes voor. Hij zal het vaak gezien hebben. Die stumperts aan een kruis. Die losers. Die angsthazen. Die stinkers. Met dat smerige bloed. Met alles wat ze laten lopen. Met al hun praatjes van eerst. Losers. Maar deze staat er zo bijzonder. Hij zag dat Jezus roepend de geest gaf. Hij zag het hoe Jezus stierf dus. Niet als een loser, maar zoals hij was. Wie hij was, wat hij wist van Jezus, die centurio, dat weet ik niet. Hij zag alleen maar dat bordje, de koning der Joden. Dat was van Pilatus. En hij wist het van die schriftgeleerden. De Christus, de koning van Israël, zegt hij te zijn. Klok, klepel, hij hoorde de klok. Waar is de klepel? Maar deze man ziet dus op zo'n moment opeens heel veel meer. Dit is niet zomaar Jezus van Nazareth. Dit is niet zomaar de koning der Joden. Dit is Gods zoon. Andere vertalingen hebben soms, dit was een zoon van God. Maar het gaat echt, en Marcus wil dat beschrijven, dat deze man het zag. En de Bijbel in gewone taal heeft het prachtig, die zegt, geen twijfel mogelijk, hij was de zoon van God. En het maakt niet uit wat hij daar nou precies van begreep. Maar hij zegt wat nog geen mens had gezegd. Nou ja, Petrus, die zei toen Jezus vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? En wie zeggen jullie dan dat ik ben? U bent de Christus, de zoon van de levende God. Maar Petrus, die was er niet. Juist op dit moment was Petrus er niet. Maar die man wel. Hoe heet hij? Staat er niet, hè? Weet ik ook niet. Maar ergens weet ik het ook wel weer wel. Hoe die man heet. Want als je het nou op zo'n manier zegt. Op deze Goede Vrijdag. Want daar komt het uiteindelijk op aan. Op Goede Vrijdag. Als je ziet dat jouw verlosser. Aan het kruis hangt. Zeg dan gewoon. Hij heet zoals ik. En noem dan je eigen naam. En zeg het dan ik. En ik stond erbij. Ik zat in de kerk. En ik hoorde het evangelie. En ik hoorde van Jezus, mijn koning. En ik zeg, dat is Gods zoon. De prins der glorie. Mijn heiland. Amen. Heere Jezus, als we in gedachten staan bij uw kruis, dan zien we van alles langskomen. Maar het gaat u om ons. En we willen u zeggen dat we dat, ja, dat we dat in ieder geval heel bijzonder vinden. Dat u toen ook aan ons dacht. Ook aan ons zoals we hier zitten of thuis zijn. Ook als we denken, niemand denkt aan mij. Ik ben alleen. Zo weet u was alleen. En u zag ons. En u bent met ons. Wat vreemd. En zo ook bijzonder, Heere God. Want wie zijn wij? Vorig jaar hebben we ook Pasen gevierd, Goede Vrijdag. We weten zoveel. We weten zo ongelooflijk veel van alles wat er in de Bijbel staat. Maar als we dan horen, het vraagt geheel mijn hart en ziel. Mijn ziel was zo vaak op een andere plek. Mijn hart was zo vaak op een andere plek. En dat u toch aan ons dacht. Niet alleen aan anderen, maar ook aan mij. En Heere Jezus, dat u dat nou wilde doen, dat u, ja, ook al beseft u, als we dat zo mogen zeggen, ook niet wat dat was, omdat u het ook nooit had meegemaakt dat uw vader zich terugtrok. Dat u dat nou wilde doen en, ja, omdat u dat moest doen voor ons, maar ook wilde doen voor ons. Heere, we staan erbij op Golgotha en we zien het aan. En we horen uw stem. En we horen die stem van die centurio, die hoofdman over 100. En we zeggen het hem maar na. En we vragen aan u. Wilt u geven dat dat ons lied mag zijn. Onze hoop mag zijn. Onze toekomst mag zijn. Een toekomst met Christus. Een toekomst met Jezus. Een toekomst die er anders voor ons totaal niet was. Dit is werkelijk Godzoon. Geef dat we zo in vrede heen zullen gaan. Bevrijd van onze last. Bevrijd van onze schuld. Bevrijd van onze wanhoop. Bevrijd van onze eenzaamheid. Met een open hemel. Wilt u zo naar ons luisteren? Ook als we in stilte onze gebeden tot u opzenden. Heer, het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en met ons allen en met allen die ons lief zijn. En wilt u ons horen, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De Heere zegene u en uw gaven en daarna zingen we Psalm 68 vers 7. daaromheen in vrede en ontvangt Gods zegen. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.